Die vanuit moeder aarde door mijn voeten en elke cel stimuleerde tot leven, tot aan mijn kruin. De plant die me liet zweven tot de hemelse poorten. Liefdesvol opa en oma, papa, Deb, opa, Martin. Vrede en liefde in lichtelijk wit. Elk prachtig op zijn of haar manier. De zang die mij meevoerde naar slaap en bewustzijn. Het spugend effect van loslaten van het verleden. Van de shit van mijn voorouders. De samensmelting en vergevenis van oma en de onbekende opa. In harmonie en vergeven. De bewustwording van de liefde in voelen en het woord als daadkracht. Acceptatie van mij met al mijn vezels. Bewustzijn van de verbondenheid met de kring. Ieder op zijn eigen reis en in elke reis van ieder individu spelen wij allemaal een grote rol. Met liefde, passie en gedrevenheid. Lieve mooie plant, dank voor je overgave, het vertrouwen en vooral de liefde voor elk wezen hier op aarde.
Okay, en een gewoon bijna gedicht gewoon.
Echt, die heb ik toen geschreven, ja. En ik trok toen de kaart van de zwevende herinneringen. Die heb ik toen ook helemaal overgeschreven. Mm-hmm. En de lijn van mijn vader, die kwam heel erg naar voren. Ja. De reis is door de muziek gedragen. Bij het veranderen van de ritme. Ritmes veranderden ook mijn visioen, maar vooral het gevoel. Ja, ja, ik heb hem toen helemaal echt opgeschreven. Even kijken hoor. Truffels. Ja, die was toen heel tof, die truffelreis. Mm-hmm. Ja.
Wanneer was die? Was het ook 2019?
Ja, dit was echt 2019. En hier was ik ziek. Augustus. Ja. Hier, 15 mei 2021. Ruim een jaar verder is de wereld bezig om twee kampen te creëren. Eén met vaccin, de andere zonder. Ja. Nou, hier plantmedicijnen. Ja. Hier ook. Maar ja, toen liet ik totaal niet los. Ja, dit is in 2021. Toen mocht dat natuurlijk niet. Dat was toen heel stiekem. Maar oké, laten we gaan. Want ik ken dat hele boek hier.
Dat is toch mooi.
Ken ik doen. Grappig. Ik vind het heel mooi wat ik eigenlijk toen al geschreven heb. Vind ik eigenlijk ook wel mooi om voor te lezen.
Ja, het staat opgenomen. Ik had hem aangezet net.
Oh, echt?
Dus hij kan, kan gewoon op het einde. Of misschien als inleiding erin. Oh, mooi geschreven ook. Maar het is ook, als je dat dan zo opnoemt, dan gaat het toch, het resoneert toch onder, ja, vanuit de ervaring voel je eigenlijk de woorden die je dan opschrijft. En ja, ik vind het zo interessant als je dat dan ook juist vaak terugleest. Want ik heb ook, zeg je dat dan, bepaalde dingen van reizen, dan schrijf je dat op. Maar dat doe je dan echt in zo'n flow. Als je dat terugleest, dan zie je daar weer een soort van ook helemaal weer in of zo. En dan dat gaat, het is heel, iets heel anders dan dat je, weet ik het, gewoon een verhaal of zo leest.
Ja, nou, weet je, kijk, als ik helemaal terugkijk, op een gegeven moment had ik een familieopstelling in Den Haag. Ik had al iets gehoord van plantmedicijn. Ja. En toen had ik een opstelling in Den Haag, deed ik. En dat was een opstelling van moeder en dochter. En dat deed ik toen samen met mijn zus. En daar was een man. En die had het weer over ayahuasca. Mm-hmm. Dus ik werd eigenlijk daar zo getriggerd door, dat ik dacht, ja, ik ga toch zoeken. En de dame, dat was een shamanisme, shamaan, zij gaf die hijzen. Dus ik ben op een gegeven moment bij haar terechtgekomen. En ik ben toen eigenlijk zo een reis gaan doen. En als ik dan nu dat teruglees, dit verhaal, denk ik, oh jeetje. Ja, dat klopt er gewoon echt wel. Ook nu met nu. Dan denk ik, ja, weet je, ook als je het zo lang niet gelezen hebt, daar zit 6 jaar tussen, of zeg maar 5,5 jaar.
Ja.
En dan denk je, wat mooi dat het zo resoneert. Ja. Ja, dus dat vind ik,
ja,
dat,
zo,
ja, dat
hoe komt dat dan, denk je, dat toch ook nu na 5,5 jaar nog steeds spreekboekdelen. Maar ja. Hoe is dat dan om dat terug te lezen?
Nou, ik denk dat op een gegeven moment ook gewoon de groei in jezelf. Weet je, ik heb daarna nog een reis gedaan. Dat was in 2021. En ja, maar daar zat nogal redelijk veel ego op, hoor, op die reis. Want toen dacht ik van zo, ik ga nu een ayahuasca-reis doen en ik ben helemaal verlicht.
Ja, oké.
Ja, dat was ik ook wel van de kots en de stront. Ik heb daar heel het weekend gewoon op het toilet gezeten. Ja. Dus, en dat is eigenlijk ook een hele mooie herkenning eigenlijk van het feit van hé, weet je, moet je daar met je ego gaan zitten? Ja, zo werkt het niet. Want je krijgt echt wel gewoon de klappen van de lianen, zeg maar, bij wijze van spreken. Dus de moederplant laat toch wel zien wat op dat moment nodig is.
Ja.
En dat is, vind ik eigenlijk met de truffelreizen, vind ik dat ook. En ik kan de truffelreizen, die doe ik alleen. Niet altijd. Ik heb hem ook een keer met Jade gedaan, met mijn dochter. Dat was ook eigenlijk een hele mooie. Daar heb ik ook echt wel bepaalde dingen in verwerkt. Ja. En dat vond ik toen ook super dik. Ja. En ik heb een pas, heb ik hem gedaan. En dan doe ik echt niet tot ik helemaal van het padje af ben. Want dat vind ik dan toch spannend. Ja. Maar dan ga ik wel helemaal in mijn eigen bubbel. Mm-hmm. En dan laat het ook zien wat het, wat het aan je wil laten zien.
Wat denk je dan dat datgene is wat het... Welk stuk van jou laat het aan jou zien? Of hoe?
Het onderbewuste.
Ja.
Je gaat toch met deze middelen, ga je toch het onderbewustzijn in. En een vriend van mij die zegt, ja, maar als je dan naar buiten kijkt en je ziet allemaal gekke vormen en dingetjes. En wie weet zie je wel beestjes of wat dan ook. Mm-hmm. Maar dat is er allemaal echt. Weet je? En dat is ook weer een geloof. Hè, van het feit, ik weet zeker tot er echt wel... Er is gewoon meer, sowieso. En kijk, we hebben het natuurlijk in onze sprookjes over de elfen en de dwergen en de trollen en weet ik het allemaal. Maar dan denk ik, ja, ben jij het? Wie weet is het er? Prima. Ja, mooi.
Ja, weet het niet. Nee. Tenminste.
Nee. En sommigen die misschien wel nog veel nauwer met de natuur zijn... Ja, die hebben misschien wel die stukken, weet je wel, dat ze zo open zijn met wat er eigenlijk allemaal nog is hier op aarde.
Ja.
Want ik denk buiten mens zijn, dat er nog gewoon veel meer is.
Nou, zeker. We zijn heel erg mensgericht juist alleen.
Ja.
Of tenminste, alles draait om de mensheid. Kom ik ook vandaag weer tot inzicht. Dat alles wat we op een dag doen, draait alleen maar om ons. Om de mens, dus om onszelf. En niet om de planten of de dieren, die staan allemaal weer een trapje lager of zo. En dat is alleen maar hoe we er zelf eigenlijk naar kijken. Daar handelen we ook naar. Of zo handelen. Ja. En als je dan weer anders kijkt naar de wereld, dan ga je ook weer anders handelen. Dus het begint toch ergens allemaal in je hoofd.
Ja. En nou ja, het begint in je hoofd en het is daarna op een gegeven moment natuurlijk het voelen. Mm-hmm. Dus het voelen van het stukje, gewoon hier op aarde zijn.
Mm-hmm.
En dat je daar op een gegeven moment bepaalt, want op een gegeven moment sommigen zeggen van ja, het is drugs en dat moet je niet doen. En ik vind wel sowieso, als je daar aan begint, moet je gewoon goede begeleiding hebben. Dus je moet echt gewoon goed weten bij wie je gaat, wat je doet en wat je intentie is. En ik vind het dus ook absoluut geen product om alleen maar lol te maken. Nee. Daar sta ik totaal niet achter.
Nee.
Nee.
Maar dat komt ook vaak voort vanuit het niet hebben van de kennis.
Nou, dat denk ik ook. Maar kijk, dat begrijp ik ook wel. Maar aan de ene kant, kijk, als je kijkt naar jongeren... ze kunnen het eigenlijk eerder krijgen dan de sigaretten en de drank.
Mm-hmm.
En dan wordt er eigenlijk leuk gedaan van ja, we gaan een avond truffelen. Maar de ene kant, ja, weet je, dat is niet een gezellig avond truffelen. Want daar zit helemaal de intentie niet bij. En ik denk, Dat je op een gegeven moment, zeker als je met plantmedicijnen gaat werken, dat je ook de intentie en vooral de verbondenheid daarin moet voelen naar het plantmedicijn. En het plantmedicijn is er niet voor niks. Het plantmedicijn wil jou bepaalde inzichten geven. En als je kijkt vanuit de oer, nou, ik wil niet zeggen oertijd, maar vanuit het shamanisme.
Ja.
Hè, hoe die natuurlijk werken met sowieso met de natuur, met het oerwoud. Ja, waar het eigenlijk gevonden wordt.
Mm-hmm.
Ja. Kijk, en dat vind ik wel grappig als ik er zo over nadenk. Dan denk ik, ja, wij zitten bij wijze van spreken vol met trauma's, hè, noem maar op, of wat. Maar dan denk ik, ja, die boesboesmannen die daar dan een beetje door die Amazone een beetje lopen. Dan denk ik, ja, is het dan het stuk voorouders wat hun eigenlijk moeten verwerken? Hè? Misschien wel toen ze verdreven zijn van hun land of weet je, dat soort dingen. Want ja.
Die zullen ze ongetwijfeld hebben.
Ja, dat denk ik dan ook wel.
Kijk naar de Indianen van de Verenigde Staten, dan heb je het over. Als je kijkt naar de Indianen, en Indianen is ook een beetje een vies woord, want dat is eigenlijk de naam die de Europeanen toen aan, ja, hoe het eigenlijk de inheemse bevolking gaf.
Hoor je het dus ook weer van Australië en zo?
Je hebt Aboriginals, maar je hebt heel veel verschillende clans gehad in Amerika.
Ja.
En toch ook, omdat zij zijn naar scholen gestuurd om het letterlijk eruit te slaan en gebrainwashed te worden om maar, hoe zeg je dat, redelijke burgers te worden die luisteren en doen zoals ze gevraagd wordt. En die documentaires zie je ook voorbij komen.
Ja.
Dat die ook juist heel veel schade daardoor meedragen in collectief eigenlijk, in wat zij zijn. Omdat dat
ze zijn natuurlijk
als volk is het gewoon één.
Ja.
En een clan is iets heel anders dan wat wij als een land of familie tegenwoordig, denk ik, met elkaar omgaan. Hoe dat, die verbinden zich op een hele meer een emotionelere laag met elkaar en veel meer door middel van de rituelen die ze met elkaar beoefenen.
Ik denk vooral de rituelen. Want daar zit de verbintenis eigenlijk met elkaar. En vertrouwen, liefde en kracht. En dat kennen wij helemaal niet. Kijk, wat wij doen, we doen een kaarsje branden als het iemand dood is of op een of een sterfdag of wat dan ook. Ja, dan branden we een kaarsje, want ja, dat hoort erbij, bij wijze van spreken. Hè? Maar ik denk als je toch voor jezelf ook een bepaald soort ritueel daarvan maakt, dat je daar ook veel meer mee in verbintenis staat. En, snap je?
Ja.
Dus dat je het veel meer verbindt met een ritueel. Kijk, ik doe dat hier echt thuis, doe ik dat ook niet zo gauw. Maar als ik zeg maar echt in de bossen ben of ik ben een weekend weg. Ja, weet je, dan. Ik weet nog wel, ik heb toen een weekend in een tipi-tent gezeten. Toen maakte ik mijn eigen drum. Mm-hmm. Maar dat was echt een ceremonie. Dat was heel het weekend, vanaf het begin tot het einde. En het grappige, op een gegeven moment, de drum was af. En die werd in een speciale tipi-tent gelegd met alle drummen. Want die werd, zeg maar, geboren. Dus de volgende dag kregen wij onze drum. Want die was geboren voor ons. Ja, hun hadden daar een heel ritueel over gemaakt. En toch, als je er dan zo helemaal in zit, ja, dan is dat eigenlijk gewoon prachtig.
Ja.
Weet je, dan word je ook opgenomen, hè? Dan word je opgenomen natuurlijk in zo'n weekend. Er wordt uitleg gedaan. Je bent bezig om je drum te maken. Ik heb 5 uur lang zitten schaven op het frame. Wat krijg je dan op een gegeven moment? Als je 5 uur dat doet, dan komen er allerlei dingen vrij in het lichaam. Dus ja, een soort trance kom je dan eigenlijk. Omdat je natuurlijk alleen maar met die vel over dat frame aan het werken bent. Dus op een gegeven moment, ja, dan is het echt letterlijk bloed, zweet en tranen gewoon.
Ja.
Maar dat is wel heel mooi.
Hoe denk je dat, juist door dat soort dingen te doen, hoe draagt dat dan bij aan, ik denk dat het ook veel bijdraagt juist aan het gevoel wat je eraan overhoudt, aan de rituelen die je doet, want het zijn allemaal... brengt jou toch wel, of tenminste iedereen brengt het soort van in dezelfde trance en een bepaalde frequentie, waar je dan op een gegeven moment gewoon op een gelijk level of zo zit.
Je hebt de verbintenis met elkaar, maar vooral met jezelf.
En hoe vond je die, of hoe kwam die tot uiting?
Huilen.
Tijdens de...
Ja. Gewoon, je bent dan daar zo op jezelf gericht. En dat vind ik in principe met al dit soort dingen. Dit doe je voor jezelf, dit doe je niet voor een ander. Nee. En het kan heel leuk en gezellig zijn om te zeggen van... goh, als je zoiets ziet... laten we een leuk stilte weekendje doen samen, gezellig met een vriendinnetje. Maar de ene... zo werkt het niet. Maar dat is voor mij, hè. Dat is mijn gedachtegoed daarover. Ja. Want het kan prima. Maar als je op een gegeven moment echt de verbintenis voor jezelf zoekt... dan is het heel fijn om eigenlijk gewoon met jezelf weg te gaan.
Ja, dan heb je ook geen afleiding.
Dan heb je ook geen afleiding. Nee, en je hoeft ook geen verantwoordelijkheid af te leggen. Dat is ook fijn. Ja. Want je bent gewoon met jezelf. En dat vond ik eigenlijk met de weekenden vond ik ook. Ik heb 2 weekenden dan met ayahuasca gedaan en gelijkertijd truffel. Mm-hmm. Nou, dat is best wel, dat komt er echt best wel binnen. En dat heeft dan ook echt wel de tijd nodig om te integreren. Ja. Dus, want ook dat duurt nog een hele tijd. Het is niet even een quick fix. Nee. Dat is het niet. Maar dat is heel het leven niet. Kijk, als je op een gegeven moment tegen bepaalde dingen aanloopt, een burn-out is er niet voor niets. Mm-hmm. Het geeft je een stop om te zeggen van... hé, je moet even wachten. Kijk eens naar jezelf, wat ben je aan het doen? Mm-hmm. Ja. En dan denken nog mensen van... dat doe ik wel even. En morgen dan is het allemaal weer koek en ei. Nee, want weet je, dat kan het hoofd wel willen. Maar het lichaam ligt niet. Het lichaam geeft het toch wel tot uiting. Ja.
Hoe was het dan om... want het integratieproces... Hoe ben je dat doorlopen? Hoe verliep dat na die sessie?
Ik heb gewoon veel dingen van mezelf afgeschreven. Eigenlijk ook daarna. Gewoon kleine dingetjes. En het is dan meer gewoon een verdieping in jezelf. Ja. Dat kan ik eigenlijk met elke reis, kan ik dat eigenlijk wel beamen. Dat het elke keer weer een stukje dieper is, een diepere laag. En ook heel veel acceptatie eigenlijk. Ja.
Is dat dan ook... wat is eigenlijk de grootste... Wat zijn de prominentste lessen die je hebt gehaald uit de reizen van de afgelopen jaar? Als we het dan hebben over psychedelica.
Toch bepaalde stukken trauma wat je verwerkt. Ik heb in één reis heb ik op een gegeven moment kwam er eigenlijk een ex-vriend van mij in één keer naar voren toe. En eigenlijk achteraf gezien was dat stuk toch best wel pittig. Tot ik eigenlijk echt wel daarom moest huilen. Tot ik dacht, tot ik dat al lang vergeten was en vergeten en vergeven. Ja. En totdat dan in één keer toch omhoog komt. En ik denk tot dat stuk dan zo onbewust in je lijf zit. En dat kwam eigenlijk omhoog. En tot ik dacht, daar heb ik eigenlijk best wel heel veel verdriet eigenlijk van gehad. En totdat op dat moment tot je dat verdriet echt doorvoelt, tot het echt pijn doet. Ja, en tot je het dan eigenlijk ook weer kan loslaten in vergeving en eigenlijk gewoon in liefde. Ja. Tot je denkt, oké.
Wat voor een rol speelt acceptatie dan eigenlijk in je leven? Laat hem zo benoemen. Is het dan iets van de afgelopen jaren juist meer gekomen door de lessen die je leerde?
Ja.
Hoe is dat contrast dan vergeleken met daarvoor, toen je het eigenlijk nog niet kende en nog geen ervaring ermee had?
Nou, anders. Kijk, op een gegeven moment, je groeit er natuurlijk gewoon steeds verder. Kijk, aan de ene kant, dat is natuurlijk wel het leeftijdsverschil tussen ons natuurlijk. Ja, dat is gewoon zo. Je kunt ook gewoon mama zeggen.
Ja, nou ja.
Ja, maar weet je, dus kijk, op een gegeven moment toen ik jullie leeftijd had, was ik daar helemaal niet mee bezig. Nou, in zoverre wel, vanuit mijn schoonheidsverzorging had ik natuurlijk al een holistische kijk. En ik vond dat al sowieso leuk om echt met potjes en zalfjes te werken. Dus ik deed toen zelf al veel met aromatherapie. Ja. Dus dat vond ik eigenlijk al heel fijn. En ik had een vriendin die deed een holistische opleiding. Dus met klankschalen en noem maar op. Dus ik was wel heel jong dat ik daar mee bezig was. Maar wij hadden natuurlijk, weet je, als er al iemand wiet rookte, was het al, die is verslaafd. Dat was in onze tijd. Dus ja, ik heb ook...
tegenwoordig nog.
Wat zeg je?
Thanks tegenwoordig is dat voor me nog wel een beetje het...
Ja, misschien wel, maar de ene kant dan denk ik, ja, dat is wel heel kort door de bocht.
Ja.
Weet je, want iedereen zit bij wijze van spreken aan de pannen. Maar als je zegt van, ja, ik neem een wietje 's avonds, want dan kan ik beter slapen, dan ben je drugsverslaafd.
Ja.
Dus ik ben het daar niet mee eens, want ik denk dat die pammen eigenlijk schadelijker zijn. Oxysepan. Zeg maar, oxysepan heb je en alles wat op pam eindigt, dat wordt eigenlijk vaak gebruikt. Dat is eigenlijk gewoon chemisch, maar dat wordt wel eigenlijk gebruikt als je gewoon of overspannen bent, een burn-out, niet kan slapen. Ja. En dat wordt eigenlijk heel vaak door de artsen voorgeschreven. Ja. En dan denk ik van ja, daar zijn ook zat andere mogelijkheden voor.
Mm. Ja.
Want ik denk dat half Nederland bij wijze van spreken aan de oxysepan zit. En dan denk ik...
Ik heb nog nooit gehoord van het woord.
Nee?
Nee.
Oh, moet je maar eens googlen.
Ik ga wel eens even googlen, ja.
Maar weet je, dan denk ik, ja, dat vergeten dan mensen, weet je wel. Omdat ze dus de andere kant dan of niet willen zien of ze dat spannend vinden. En dat begrijp ik, dat is spannend. Maar je eigen voldouwen met oxyspan is dat ook. Want dat doet ook wat met de lever en noem maar op.
Mm-hmm. Ja, interessant dat je dit dan zo noemt. Omdat ik met die serie, die vijfdelige serie was ik in die derde ook. Ging het over de war on drugs. Maar ook veel meer uitgelegd het... juist de mate waarin we denken wat drugs is en wat drugs zijn. Ja, dat... Hoe zeg je dat? Dat bepaalt heel erg veel hoe we onze samenleving indelen en hoe we ons gedragen naar mensen die bijvoorbeeld wiet roken. Omdat dat wordt gezien als een drugs die je verslaafd maakt. En je wordt te suf, je wordt te moe van, je doet niks meer. Maar aan de andere kant, eigenlijk wat de pharma produceert is ook allemaal drugs. Omdat het...
Die zijn nog veel slechter. Je kan met truffels kan je ook microdosering doen.
Ja.
Ja. Maar dat is ook een hele mooie... Het is ook een vorm van pijnbestrijding.
Ja. En zeg dat... Ik weet niet of je ooit het tabelletje hebt gezien met de schaal waarop... Als je heroïne, cocaïne, weet ik het, alcohol, roken hebt... Mm-hmm. Waar psilocybine en LSD staan, ze helemaal onderaan qua... hoeveel lichamelijk effect het heeft. Dus hoe, om even zo te zeggen, slecht is voor je lichaam. En tegelijkertijd hoe verslavend het ook is. Dus het staat allemaal juist onderaan. Ik denk dat je dat wel kan beamen met als je een keer een reis maakt. Het is nou niet dat je de week daarna denkt van, nou, dan gaan we weer.
Nee.
Want zo gaat het vaak als je alcohol drinkt of in de feest.
Ja, maar
is het heel anders. Dan heb je elke weekend heb je weekend...
Ja.
En dan wil je eigenlijk verder weg van jezelf. Maar met de truffels en de psychedelica ga je een stapje dichter naar jezelf, waardoor je niet... hoe zeg je dat?
Nou,
je leert leven met jezelf, dus die acceptatie meer
naar
van
jezelf.
Toch,
maar
dus
het is meer de verbinding met jezelf.
Ja.
Kijk, alcohol is natuurlijk een vluchtgedrag.
Ja.
He, door alcohol te gebruiken of te misbruiken, is veel meer verslavend dan als jij zegt van ik ga een mooie truffelreis doen. Dat doe je, dat gaat integreren, dat is prima. Je zit niet te springen om te zeggen, joh, die doe ik volgende week weer, want het heeft tijd nodig. Maar zeg maar, alcohol, ja, dat is een trigger. En dat kan in principe alleen maar erger worden.
Het vereist ook geen... we zeggen dat voorbereiding en integratie. Kijk, alcohol,
Ja,
Het is echt puur om dingen, de scherpe randjes soms van het leven af te halen, om het zo te zeggen.
Nou, je verdoof jezelf. Kijk, en weet je, kijk, en dat zeg ik ook wel met het blowen. Ja, waarvoor blow je echt? Weet je, kijk, als je echt voor het slapen een slaapprobleem of wat dan ook, ja, dat is prima. Maar als je echt elke avond bloot, dat maakt ook suf.
Ja, je hebt twee. Je hebt dus natuurlijk altijd misbruik en gebruik.
Ja.
Dus je weet hoe je iets moet gebruiken. Naar jouw voordeel of zodat het jou, hoe zeg je dat, helpt in het leven in plaats van dat het jou op een gegeven moment... Ja, het is een hele dunne lijn waarop je vaak balanceert met geestverruimende middelen eigenlijk. En ik vind dat altijd lastig, omdat alcohol ben ik nog steeds niet achter of het überhaupt een dienende factor ergens in zich heeft, behalve het sociale aspect, omdat we gewoon losser worden en naar elkaar toe en wat makkelijker praten. Maar dat is het enige wat ik kan bedenken, dat ik denk van... Daarvoor snap ik dat mensen het gebruiken en daarvoor, dat is ook bij mijzelf, omdat ik introvert mezelf als introvert zie, heb ik alcohol vaak gebruikt om juist extravert te worden, juist om naar mijn zin te hebben als ik met heel veel mensen ben, maar heel eerlijk vind ik het altijd lekkerder als ik een avond met mezelf ben en of met één of twee mensen waar ik gewoon echt mee kan praten zonder dat je iets nodig hebt wat de sfeer verhoogt.
Ja. En laat staan tot je zo'n avond met vrienden zit en je drinkt een glaasje, dan valt hij heel anders dan als je met een hele grote groep bent.
Ja.
Want dat is ook weer qua de energie, is dat ook weer heel anders. Ja. Ik vind altijd zonde als je te veel op hebt, dat je de volgende dag hoofdpijn hebt.
Ja,
dan denk ik,
dat
weet
is
je,
het grootste
nadeel. Dan denk ik van, nou, laat maar, mij niet meer bellen.
Nee, maar die heb je elke keer, trap je daar toch ergens in of zo.
Ja, ja.
Dus,
Dus ja.
Interessant. Maar hoe zeg je dat dan? Ja, hoe keek je eigenlijk... wat was de eerste keer dat je daarmee in aanraking kwam, zeg maar, dat je ervan hoorde, in plaats van dat je echt de ervaring...
Dat was in 2019.
Oké, toen hoorde je voor het eerst.
Ja, nou hoorde ik het toen echt voor het eerst. Nou, ik denk dat ik het wel eens een keer in de wandelgangen heb gehoord, maar nooit echt de aandacht aangeschonken. En op een gegeven moment kwam het op mijn pad en toen heb ik op een gegeven moment ook diegene gebeld. En en dat was eigenlijk gewoon wel interessant wat zij zegt ook van, ja, weet je, de plant roept jou en niet andersom. Dus dat is echt, als dat op een gegeven moment echt voor elke keer komt, dan is dat wel heel apart. Ja. En elke, weet je, geen ene reis... ik heb er drie gemaakt, ook bij een vriendin van mij. Maar elke reis laat zien wat je wil, wat op je pad mag komen en verschijnen en verwerken. En ik vind dan ayahuasca vind ik dan weer anders dan truffel.
Nou, zeker.
Dat is dat is ook heel verschillend. Ja. En ik heb ook kambo gedaan. En ken je kambo? Dat is met die kikker. Die gifkikker.
Nee, die daar heb ik wel eens van gehoord. Maar hoe werkt dat? Wat doet dat?
Ze doen dan een... ze maken een heel klein brandwondje, zeg maar. Mm-hmm. Op je been of je arm. En dat een paar stipjes. Nou, en dan doen ze eigenlijk van die kikker... Dat hebben ze afgeschaapt, zeg maar, van iets. Dus dat is eigenlijk een soort gif die je dan eigenlijk erop doet.
Komt ook uit de Amazone, toch?
Ja, is ook uit de Amazone. En dat doen ze op die stipjes, zeg maar. Nou, en dat kan 3 tot 5 stipjes, zeg maar, zijn. Nou, ik vond dat echt wel heel spannend. Maar ik had zoiets van, ja, ik wil het gewoon een keer meemaken. Ik wil gewoon weten wat het is. Nou, dat is... Dat gaat in één keer als een... Zo door je lijf heen.
Je bloedsomloop
opgelopen. Dus je echt denkt van, nou, je gaat dood. Zo, dat denk je, want dat hart gaat heel erg tekeer. Ja. En het lijkt net of je echt opgeblazen wordt. Dus zeg maar, zo'n kikker wordt ook opgeblazen. Zo met die wangen, weet je wel. En dat heb je ook echt het idee dat je denkt, nou, ik blaas helemaal op, zo. Nou ja, en dan op een gegeven moment, dan komt er eigenlijk weer rust in je lijf. Mm-hmm. Maar dan ben je echt wel redelijk misselijk, hoor. Ja, het is echt een energetische opruimer. Ja.
Ik denk dat ze dat, niet allemaal, maar...
Ja, ik vond deze heel spannend. En om te zeggen van, joh, deze, ik sta morgen weer in de rij. Nou, nee. Nee, echt niet.
Dat vind ik dus interessant.
Echt, dat is echt de weerstand, hoor.
In vergelijking met al die andere synthetische drugs, om het maar zo te noemen, dat heb je... Nou, dagelijks moet je bepaalde dingen slikken. En als je dit dan hebt, en dit gaat wel meer over emoties. Maar ja, ik... Hoe zeg je dat? Ik heb wel mensen ook, of vrienden nog steeds, die ik wel door een traject heb zien gaan, zeg maar, die met trauma's vanuit het verleden. Dus die krijgen dan toch weer heel veel met antidepressiva te maken. En je merkt gewoon dat mensen, die zijn helemaal geblokkeerd in emotie. Die zijn gewoon neerslachtig, hebben nergens zin in. En dus ik vind het nog steeds moeilijk om te zien. Zeker als met de kennis vanuit de andere kant en de ervaring vanuit de andere kant. Dus meer de natuurlijke medicijnen die ook juist op de emoties ingaan en meer naar die acceptatie laten bewegen en meer je laten bewegen naar liefde, naar jezelf, ook bepaalde dingen waar je eigenlijk gewoon liever afstand van wil doen, maar het is een onderdeel van jou, dus je gaat er geen afstand van kunnen doen, je moet het ergens leren omarmen en dan vind ik het altijd lastig dat we onszelf nog meer afsluiten door medicatie van die dingen, waardoor we eigenlijk het leven alleen maar dimmen en dimmen en dimmen.
Ja, maar er wordt natuurlijk ook heel veel angst gecreëerd. Weet je, als van het feit van, je kan natuurlijk heel veel dingen zelf onderzoeken. Mm-hmm. Maar hoe makkelijk is het niet naar de dokter je probleem voorleggen? De dokter heeft een pilletje en het probleem is tussen haakjes weg. Ja. Dus we kiezen vaak voor de makkelijke weg. Want we willen niet die pijnen voelen. Nee. Die ongemakken die erbij zitten. Ja. Dus wat doen we? We kiezen vaak voor de makkelijke weg. Mm-hmm. Om te denken van, nou weet je, dat is hetzelfde met, je doet een pleister op de wond. De wond zie je niet meer. Mm-hmm. Weet je, door de pleister. Maar hij zit er nog wel.
Ja.
Weet je, en
het is
ook...
Het is niet de pleister die de wond weghaalt. Die hield uiteindelijk.
Nee. Weet je, kijk, op een gegeven moment zal de wond wel helen, ja, vanuit de buitenkant. Ja. Maar binnenin, mm-hmm, het lichaam, daar is de structuur totaal veranderd. Mm-hmm. Want het heeft zich moeten plakken of weet ik het wat, of gehecht moeten worden. Daar zit gewoon een wond.
Ja.
En vaak gaan we daar niet naartoe. Vaak zijn we... Ja, we zijn angstiger geworden voor de wonden die we eigenlijk die in onszelf zitten. Ja. En ja, misschien van buiten ook. Ik denk niet dat ik dit goed zeg. Het is... ik denk dat we vaak te vaak voor de makkelijke weg kiezen.
Ja.
Dan om echt te kijken naar onszelf en de verbinding te zoeken naar onszelf.
Ja.
En... Sommige mensen denken van ja, nou ja, daar heb ik helemaal geen zin in of geen tijd voor. Dat hoor je ook vaak, geen tijd.
Mm-hmm.
En dan denk ik, ja, ik kreeg vanmorgen nog een heel leuk compliment van het feit van... Ja, maar jij bent natuurlijk van je natuur al positief. Ja, ik ben ook positief, maar ik ken natuurlijk ook een rotzagrijnig mijn nest uitkomen. En dan begint mijn dag echt niet leuk. Mm-hmm. En als ik mijn dag gewoon begin van, hey, ik zet een lach op mijn gezicht... Ook al lach ik gewoon tegen mezelf en in mezelf en tegen een spiegel. En ik zeg, hallo, goedemorgen, mooie dag. Mm-hmm. Fijn dat ik er weer ben.
Ja.
Dan start ik heel anders op.
Zeker.
Dan als ik natuurlijk denk van, jeden, fuck, weer een dag. Ja. Gatsie.
Ja.
Want je maakt het of je breekt het zelf.
Klopt.
En kijk, en ja.
Ja, het begint allemaal in je eigen hoofd natuurlijk.
Dat is het. Kijk, en als je op een gegeven moment op onderzoek wil gaan met bepaalde middelen... En dan, doe het. En ga eens kijken wat daarin te behalen valt. Maar doe het wel met respect.
Goede voorkennis.
En goede voorkennis. En weten bij wie je het doet. En niet op een achterzoldertje of weet ik het wat. Nee, echt een goede begeleiding. Ja. Dat is eigenlijk gewoon belangrijk. En zeker zowel de voorzorg als de nazorg. Want de nazorg is ook gewoon heel erg belangrijk daarin. En ik vind het wel mooi tot het eigenlijk vanuit jullie, de leeftijden die er nu zijn, hè, zo tot jullie daar al mee bezig zijn. Dat is eigenlijk alleen al heel mooi.
Mm-hmm. Ja. Ik wou nog eigenlijk even, ik had nog een vraag over het stukje angst. Angst om die verbinding met jezelf aan te gaan. En om die verbinding met jezelf aan te gaan, moet je ook juist de lelijke kanten van jezelf aankijken. Maar hoe denk je dat in deze maatschappij, samenleving, hoe is dat ontstaan dat we juist voor die makkelijke weg zijn gaan kiezen? En niet voor letterlijk voor onszelf eigenlijk gaan kiezen. Zo zie ik het dan ook weer.
Ik denk dat het wel puur de maatschappij is die dat eigenlijk ook wel een beetje veroorzaakt. De meeste mensen, hè, de kosten zijn natuurlijk heel hoog. Mm-hmm. Er is natuurlijk zowat weinig ruimte voor jullie. Hè, ga eens voor jezelf maar eens kijken, ja, wil je een huis, die is niet te vinden. Dus ja, qua kosten, qua huis kopen of wat dan ook, dat is zo duur. Tot de lat daarin ook heel hoog wordt gelegd eigenlijk door de maatschappij. En ik denk dat vanuit, ja, ook vanuit mijn jeugd, weet je, was er ook een soort, je deed je vuile was niet naar buiten. Jullie zijn daar misschien ietsje makkelijker in. Maar zeg maar met mijn ouders toen de tijd, weet je, de ene kant, ik ben nu 57. Dus dat was toen ook heel anders. En die dat is op generatie op generatie. Want dat had mijn oma ook, je deed de vuile was niet naar buiten. Weet je, er waren toen de tijd ook dingen. Sommigen wisten het wel en sommigen wisten het niet, weet je. Maar dat bleef altijd in de familie. Daar werd eigenlijk niet echt over gesproken. Kijk, en nu de laatste jaren is natuurlijk veel meer mensen die trauma hebben. Tot we meer naar het holistische stukje gaan kijken. Ja. Burn-out, welke klachten, wat doet dat in het lichaam? Wat kan je daar zelf mee doen? Dus mensen die zijn ook wel bewuster geworden. Daarentegen denk ik ook wel dat coronatijd daarmee te maken heeft gehad. Punt 1, heel veel angst is er eigenlijk gezaaid. En ten tweede was er natuurlijk ook een hele grote groep die dacht van, hey, klopt het allemaal wel? En die zijn natuurlijk op zelfonderzoek gegaan. Andere keuzes gemaakt. Ja. Dus het grappige is wat ik ook in mijn boek schreef van het feit van, ja, toen de tijd twee kampen, daar had ik het zelf heel veel moeite mee. Tot ik dacht van, ja, weet je, we zijn eigenlijk, we komen allemaal uit dezelfde bron. En die bron, dat is, ja, dat is eigenlijk liefde en licht. Ja. En dan denk ik, als je daar de verbinding in kan zoeken, dan zijn we al een heel eind in de maatschappij.
Ja. Klopt. Ja, true diversity, we find unity. Is het altijd.
Ja.
Och. Ja, en ik denk, oh, ik ben hem nu even kwijt. Jij zei net iets en toen moest ik erg aan denken. Maar ik denk ook, oh ja, dat was het. Ik merk nu ook juist, doordat ik ook in die processen bij mezelf ben gegaan. Ja, je verhoogt eigenlijk gewoon je bewustzijn ten eerste over jezelf. Maar daardoor ga je ook gewoon bewustzijn verruimen over hoe zit deze wereld eigenlijk in elkaar en wie trekken eraan
de
touwtjes, zeg maar. Maar het is interessant dat ik ook bij mijn nichten, vooral bij veel bij de vrouwen merk. Omdat die natuurlijk met hun hormonen, met de cyclus, eigenlijk heel erg onder druk zijn. Ook door de pil en weet ik het wat allemaal nog bij komt kijken. Maar daar merk je juist van, die voelen automatisch, tenminste, denk ik, die voelen al sowieso meer. En die zijn echt veel meer bezig ook. Heel veel jonge vrouwen zie ik gewoon bezig met de cyclus.
Ja, jonge vrouwen.
Ja.
Ja.
En die kopen het ook niet allemaal meer wat er met de pil en...
Nee, die worden gewoon in principe bewuster van het feit van... Hé, wat gaat er in en om... om mijn lijf. Mm-hmm. Mm-hmm. En die pakken dat natuurlijk veel meer op. En dat zie je ook wel op Facebook en Insta. Tot vanuit het bekkengebied, dat is in principe ook net zo goed voor de man, daar niet van. Maar eigenlijk vooral voor de vrouw is het natuurlijk gewoon eigenlijk een heiligdom. Hè? En dat is...
staat letterlijk het leven.
Ja, het is het, ja. We bieden ook het leven. Ja. Voor iedereen. Mm. Dus, of de vrouw dan. Je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, ik snap
ja,
je snapt wat je bedoelt.
Ja, gelukkig, ja. Ja. Dus, en zeg maar als natuurlijk de jongere generatie... als die eigenlijk weer puur in hun eigen bekken zou kunnen zakken... en weer de cyclus zou kunnen lopen met de 13 maanden...
Ja,
dan zou dat prachtig zijn. Ik heb zelf ooit een keer bij een jaar in een vrouwencirkel gezeten. En dat is Marloes. Mm-hmm. Nou, dat is echt ook een toppetje. En die is daar heel erg mee bezig. Weet je wel, echt het vrouwelijke, het seksuele stuk daarin ook. En de yoni en... de verzachting daarin, in het bekkengebied. Mm-hmm. Dus, en daarin geven of gaven, weet ik niet hoe ik dat eigenlijk... Als ik vanuit mezelf spreek, dan denk ik van... ja, daar is misschien af en toe ook wel over mijn grenzen heen gegaan. Mm. Dat ik toen de tijd misschien ook al eerder had moeten zeggen van... hé, maar dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Ja. En ik denk als je daar bewuster mee omgaat... dat je veel makkelijker ook je grenzen op een gegeven moment aan kan geven. Ook op seksueel gebied.
Ja.
Want het wordt eigenlijk maar altijd maar zo getolereerd... van het feit, oh, dat is voor de vrouw wel normaal. Mm-hmm. Misschien zit ik ernaast, hoor.
Nee,
ik weet het niet precies hoe het nu zit, bij de jeugd.
Dat is het ook weer verdeeld.
Dat denk ik ook.
Natuurlijk, je kan het heel erg droog bekijken... Maar is het gewoon al... Ja, ik hou ervan. Gewoon energetisch gaan bekijken wat er gebeurt. Het is niet alleen maar even...
erop en eraf.
Ja, dat zeg maar. En tenminste, voor mij heeft het veel meer te maken ook met een bepaalde... hoe zeg je dat? Sensualiteit.
Dat
die je gewoon met elkaar hebt...
Ja,
want het drogen is voor mij, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar daar hou jij ook, daar komt geen energie uit vrij. Als je niet met z'n tweeën daarin een soort van energetische, zeg je dat, akkoord.
Ja, je geeft een bepaald soort akkoord daarin.
Ja.
Ik heb daar ook wel eens een keer een stuk over gelezen. En als je op een gegeven moment op dat, maar dan ervaar je het ook heel anders.
Mm-hmm.
Als je het vanuit die energie doet.
Ja.
Ja.
Ja. Maar nu zijn we helemaal afgetwaald. Ja. Dat gebeurt niet vaker. Nee, dan gaan we nog een keer terugpakken. Want eigenlijk had ik daar ook alweer vragen over. Je had het over het voorwerk en het nawerk. Dat heb ik ook verteld. Het zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen... van de reis die je aflegt met psychedelica. Want tijdens de reis of onder de invloed van... hoe zeg je dat? Dan word je eigenlijk even in de watten gelegd, om het heel raar te zeggen. Maar je moet het toch weer in het leven uiteindelijk zelf gaan toepassen.
Zeker, zeker. En om even terug te komen met het voortraject. Kijk, het is ook niet niks, want je gaat ook een week detoxen.
Ja, lichamelijk.
Lichamelijk ga je opschonen, zeg maar. En het is ook eigenlijk de moeite waard om te zeggen van joh, ik sluit me echt gewoon 3 dagen voor de reis lekker in de natuur. Of dat je eigenlijk al echt wel bezig bent al met de intentie die je ook wil zetten. Mm-hmm. Nou ja, en de ene keer pakt hij wel goed uit en de andere keer niet. Nou ja, mijn eerste reis was natuurlijk echt wel redelijk opschonend, laat ik het zo netjes zeggen. Ja, en toch was het een hele ervaring. En daarna kon je eigenlijk, als er nog wat dwars zat, kon je altijd diegene gewoon nog bellen en contacten. Mm-hmm. Van joh, ik loop daar tegenaan of daar. Dus dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Ja, en het stukje integreren, wat ik al zei, weet je wel, gewoon de dingen opschrijven wat eigenlijk opkomt. En natuurlijk word je weer opgezogen door de maatschappij. Ja.
Daar is geen ontkomen aan.
Nee, want daar leef je in. Kijk, en als je zegt van ja, dat wil ik niet, ja, dan moet je lekker off-grid wonen. Ja, kan ook. Dat is ook een keuze.
Ja. Maar dan moet je die keuze natuurlijk wel maken.
Dat is de keuze, ja, maar dat is heel vaak. We af en toe zijn we verkeerd verbonden met elkaar. Weet je, als ik. En dat heeft ook met allerlei factoren te maken. Hè? Mensen die. Samengestelde gezinnen, weet je wel, de een wil wel weg en de ander niet. Ja, maar dat kan niet, want dan ziet hij zijn kinderen niet meer, of wel of niet. Ja, kan je ook afspraken meemaken. Je bent zo kort hier op aarde. Weet je? En dan denk ik, ja, probeer gewoon alles bespreekbaar te maken. En niet in vechten of wat dan ook, maar in de keuzes die je gewoon zelf kan maken. En als je op een gegeven moment bepaalde dingen graag wil. Mijn man heeft totaal niets met dit soort geestverruimende middelen. Maar de ene kant die laat mij daarin wel vrij. Hij vindt het al wel heel spannend en dan zegt hij, nou, moet dat, weet je. En dat vindt hij maar raar. Maar de ene kant is hij dan wel nieuwsgierig wat ik allemaal heb gezien.
Ja.
Dus dat is dan wel heel grappig. Dus, ja.
Ik zit even te denken. Wow, veel doorlopen.
Ja, echt. Volgens mij moet je het helemaal knippen en plakken.
Nee, dat heeft helemaal niet. Nee, ik zit even te denken. Nou ja, dat is toch een laatste vraag nog aan je mag stellen daarin. Ik heb hem denk ik ook al gesteld, maar ik ga hem ietsjes veranderen. Hoe leef je eigenlijk nu je leven nadat je in aanraking bent gekomen met en ervaring hebt gehad met psychedelica? Hoe ben je je leven eigenlijk misschien wel anders gaan leven of anders ook gaan kijken naar jezelf, naar de wereld? Wat voor shift zie je daar bij jezelf?
Nou, niet echt een shift. Ja, gewoon door de reizen heen. Ja, veel meer de gewone verbinding met mezelf. En denk ik ook wel met de mensen om me heen veel meer acceptatie. En ook, ik doorloop mijn pad en hun lopen hun eigen pad.
Ja. Zit dan daar ook die acceptatie in? Een bepaalde bewustzijn van...
Ja.
Dat iemand ook gewoon zijn eigen leven leeft.
Zeker.
Als jij de hele tijd naast blijft staan, dan ben je eigenlijk ook niet bezig met jouw leven.
Ja. Zeker. Ja.
Ja, soms is dat lastig om juist dat, zeker van de mensen van wie je houdt, of die dichtbij je staan, om dat stukje soms even echt los te kunnen laten.
Omdat het... Ja, maar dat is ook wel moeilijk. Kijk, en onbewust, dan denk ik de afgelopen periode ook, was eigenlijk ook best wel spannend, omdat er natuurlijk ook prostaatkanker bij hem was ontdekt. Mm-hmm. Dat is allemaal goed. Is allemaal goed gegaan. Operatie, de uitslag is allemaal goed. Onbewust, dan kom je weer onbewust. Ja. Dan hoor je bepaald nieuws. Mm-hmm. We kregen de uitslag van het is goed. En dan huil je toch.
Ja.
Snap je? Dus onbewust zijn die energieën toch met elkaar verweven.
Mm-hmm.
Hoe je, nou moet ik ook zeggen, wij zijn 36 jaar samen. Dus de ene kant is dat is wel redelijk verweven met elkaar. Maar toch daarnaast heb ik wel mijn eigen ding. En dat spreek ik ook uit.
Ja.
We zijn met elkaar, zijn we een gezin. En dat is prima. Hij wil bepaalde dingen niet, ik wel. Nou, dan ga ik het ook doen. Want ik heb ook zoiets van, ja, ik wil dadelijk op mijn sterfbed kunnen zeggen van zo, ik heb alles kunnen doen. Mm-hmm. En niet van het feit, ja, ik had dat en dat nog zo graag willen doen, maar ik heb het niet gedaan omdat hij het niet wilde. Ja, daarvoor ben ik niet hier. Nee. En dat is totaal niet egoïstisch, want nee. We doen ook andere leuke dingen samen. Maar ik vind, dat moet gewoon mogelijk zijn. Maar ja. Dat is mijn opinie en mijn overtuiging. En mm-hmm. die overtuiging hoeft niet een ander te hebben.
Nee, dat ook. Nee, maar ik volg jou ook weer daarin.
Weet je...
Omdat, ja, uiteindelijk ga je komt zelf op deze aarde en je gaat zelf weer weg. Of laat het zo zeggen. Het enige wat je ervaart, blijf ik altijd zeggen, maar het enige wat je ervaart is gewoon jezelf. En als je door iemand anders laat bepalen wat jij wel of niet mag ervaren, dan leef je dus iemand anders zijn leven door jou heen. En dat... Ja, die heb ik ook wel geleerd om juist wat meer los te laten, ook naar anderen toe. Van, joh... Je wil je ook niet te veel bemoeien. Je geeft gewoon je eigen energie weg als je te veel bemoeit met wat iemand wel of niet zou mogen in zijn leven. Of wat hij niet had mogen doen.
Ja.
Het is zo zonde van...
Voor je eigen energie?
Ja, gewoon eigenlijk daarvan. Best uiteindelijk jezelf.
Nou, kijk, ik vind wel op een gegeven moment met alle mensen die je, waar je mee in aanraking komt... is altijd wel iets herkenbaar in. Mm. Dus het is ook wel een spiegel naar jou. En het mooie is op een gegeven moment als je dus bepaalde personen hebt die jou triggeren...
Ja.
Triggeren of irriteren, mm-hmm. of dat je denkt van, zout lekker op... is het wel ook heel mooi om ook dat wel eens te onderzoeken.
Ja.
Weet je, van het feit, waarom triggert die persoon mij? Mm-hmm. Of iemand die jou boos maakt, waar zit dan die boosheid? Die boosheid zit bij jezelf, niet bij de ander. Mm-hmm. Maar dat is, ja, ik vind gewoon het leven gewoon zo super interessant. En ik vind mensen ook interessant. En ik weet nog wel, toen ik net begon met mijn coaching... Oh, ik wilde het zo graag oplossen voor die mensen... Dus ik stortte echt alles wat ik geleerd had over die mensen heen. En ik kon alleen zeggen, dat werkte niet.
Nee.
Weet je, het was gewoon te veel. Mm. Dus de mensen wisten ook totaal niet waar ze moesten beginnen. Nee. Weet je, en nu doe ik het gewoon stap voor stap. En als ik dan nu kijk, de mensen die ik op mijn pad krijg en die ik coach. Ja, het is, we doen samen de reis, maar hun maken de stappen.
Ja.
En dan wel zonder... Ja. Dus in zoverre ga ik zelf nog niet begeleiden. Ik heb het wel één keer gedaan. Samen met een vriendin hebben we een groep begeleid. En dat vond ik superleuk, maar ik vind het echt te lang duren. Ik neem mijn petje af voor degene die echt helemaal meegaan in de reis. Of eigenlijk de personen die de reis maken... Als dat je daar als begeleidster bij zit. Of begeleider. Want zeker met ayahuasca. Dat als je een hele groep hebt. Nou ja, dat duurt gewoon echt. Bij wijze van spreken een hele avond of een hele nacht. Mm-hmm. Dan moet je echt wel kwiek zijn. Om daar naast te zitten. En te staan en te lopen. En noem maar op. En dat vind ik met een truffelreis ook. Het is toch gemiddeld. De truffel is toch wel 4-5 uur. En dan zit je als begeleidster 4-5 uur stil. Nou, dat heb ik één keer gedaan. En toen dacht ik, oh nee, dit is echt niks voor mij. Nee. Hm. Dus cacao bliss heb ik ook gedaan. De cacao bliss, dat is chocola. En daar zit dan een heel klein stofje in van truffel. En ik weet niet of daar ayahuasca in zit. Volgens mij niet. Volgens mij was het truffel. Het zou nog kunnen of iets van met paddo erin. Ja. Maar dat durf ik niet te zeggen precies. Maar dat is eigenlijk gewoon cacao. En dus een bonbon eigenlijk. Ja, en dan als je daarmee de reis gaat maken, dan eet je er 3 op. Ja. Maximaal 5. Maar volgens mij is het 3. En dan heb je eigenlijk een hele lichte trance daarin. Maar dat is ook een hele. Dat is gewoon een leuke reis, is dat. Mm-hmm.
Ja, het is mijn hart open.
Ja.
Dat is van heel de. Hoe zeg je dat?
Ja, maar toch, als je er 3-4 op hebt, met dan...
Doet dat ook wat voor de hersenen dan?
Ja, want dat is een... hoe heet die nou? Cacao. De pure cacao is een hartopener. Yeah. Dat doe ik ook, daar maak ik wel ceremonies mee. Die begeleid ik ook met ademwerk en dan met de blauwe lotus erbij. Mm-hmm. Dat is een thee-aftreksel, zeg maar. Mm-hmm. Dat zorgt ook eigenlijk voor dat je qua de meditatie dieper kan zakken. Dus daar heb ik een combinatie van gemaakt. Ja. Nou, dat zijn superavonden, die zijn echt ontzettend leuk. Maar de cacao bliss, zo heet het, cacao bliss, ja. Dat is echt een bonbon, maar daar zitten ook andere middelen in. Okay. Dus daar maak je echt wel een transreis mee. Mm-hmm. En daar moet je ook weer voorzichtig mee zijn, mm-hmm. omdat er verschillende plantmedicijnen in zitten. Dus niet één.
Meer een mix.
Ja, daar zit een mix in. En met die mix, daar moet je weer mee uitkijken. Ja. Ja. Dus dan kan je het beste of gewoon de één of de ander. Maar zeg maar, mm-hmm. waar ik mijn opleiding heb gedaan, daar heb ik ook de Choco Bliss, daar werd toen ook uitgelegd, zeg maar. Okay. En wat het is en wat het doet. Maar daar kan je dus ook eigenlijk ook een reis mee maken. Maar daar zou je eigenlijk, als je een leuke dansavond zou willen, kan je ook één bonbonnetje nemen. Mm-hmm. En dan is dat ook gezellig. Ja. Is dan misschien beter dan drank, want je hebt er dan geen hoofdpijn van.
Nee.
Dat scheelt.
Heb je als laatste nog, weet ik het, een... Ja, wil je iemand iets meegeven of de mensen die luisteren iets meegeven? Vanuit je ervaring of vanuit je kennis?
Nou, wat ik eigenlijk al eerder benoemde, als je de reis gaat maken, sowieso waarom doe je het? Zet je intentie en zorg voor een goede begeleider. Dat zeker.
Oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt.
Alsjeblieft.
Dat was het.
Dat was weer een leuk gesprek. Ja, ja toch? Ja.
Zeker.
Ja.
En voor de mensen thuis, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan genoten hebt.
Ja,
tenminste, ik in ieder geval wel. Nou, ik heb verder niks te zeggen, dus tot de volgende keer.
Gaan we doen.